Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. De vorige keer hebben we gezien hoe God reageerde op het overspel van David. Koning David had met Batsheba geslapen. Toen ze zwanger van hem was geworden, zette hij haar man in op een dusdanige gevaarlijke plaats in de oorlog, in de hoop dat hij zou sneuvelen. Dat gebeurde dan ook. En vervolgens haalde David Batsheba naar zijn paleis. In Gods ogen was dit een grote zonde. God had David rijk gezegend en hem nog veel meer willen geven, als David gewild had. Maar van de vrouw van een ander moest hij afblijven. Zoals God trouw is, verwacht hij ook trouw van zijn mensen. Trouw aan hemzelf, maar ook aan elkaar. De profeet Nathan, die aan het hof verbonden is, moet naar David gaan. En hij vertelt koning David een gelijkenis, om hem zo een spiegel voor te houden. En David reageert fel. Hij veroordeelt de rijke man in de gelijkenis, die het enige lammetje van zijn arme buurman stal. Het is makkelijker om bij een ander aan te wijzen waar de fout zit, dan om je eigen fouten onder ogen te zien. Maar als de profeet uitlegt aan David waarom God hem gestuurd heeft, ziet David zelf wat hij heeft gedaan. Hij erkent zijn zonde voor God en heeft oprecht spijt. In enkele psalmen die hij daarover later heeft geschreven, zien we hoe diep dat ging. Toch, het is onmogelijk om de tijd terug te draaien en David moet verder leven met de gevolgen van wat hij heeft gedaan. Maar hij mag ook verder leven in de vergeving van God. Letterlijk, zegt de profeet volgens de grondtekst, de Heere draagt uw zonde weg. En daarmee zijn ze definitief verdwenen. Er is vergeving en ook een nieuw begin bij God, als iemand zijn zonde erkent en inziet dat hij of zij verkeerd gehandeld heeft. Dat is ook de enige manier, want het bedekken of verdoezelen van verkeerde dingen, van zonde, werkt niet. Het zoontje van Batsheba sterft, ondanks Davids intense vasten en smeken tot God. Mooi is ook het geloofsvertrouwen dat David laat zien wanneer het kind is gestorven. Hij zegt, ik zal ooit naar hem toe gaan, maar hij zal niet bij mij terugkomen. Een kind dat sterft heeft een plaats bij God. En David vertrouwt daar ook op. Ooit zal er hereniging zijn. David laat Batsheba niet alleen met haar verdriet. Hij gaat naar haar toe om haar te troosten. Hij heeft een grote misstap begaan. Maar het is niet kenmerkend voor zijn leven. Ook al maakt hij fouten, hij is een man die leeft met God. En ook hierna zien we hem verder gaan in een herstelde relatie met de Heere. Vandaag lezen we over nieuwe problemen in het gezin van David.
In 2 Samuel 11 en 12 hebben we gelezen over de grote crisis die in het leven van David is gekomen en de consequenties voor zijn verdere leven. Na de zonde met Batsheba en Uria kondigde de profeet Nathan aan in 2 Samuel 12: daarom zal moord van nu af aan een voortdurende bedreiging voor uw familie vormen, omdat u mij hebt beledigd door Uria zijn vrouw af te nemen. Ik zweer dat ik uw eigen gezin tegen u in opstand zal laten komen, omdat u dit hebt gedaan. Ik zal uw vrouwen aan een andere man geven, die op klaarlichte dag met hen naar bed zal gaan. U deed alles in het geheim. Maar ik zal u dit openlijk aandoen voor de ogen van heel Israël. In 2 Samuel 13 tot en met 19 gaan we zien dat binnen Davids familie verkrachting en moord plaatsvinden en een zoon een staatsgreep pleegt. De Heer heeft David zijn zonde vergeven, maar dat wil niet zeggen dat er geen gevolgen zijn. De profeet Nathan spreekt van vergeving, maar ook over de consequenties. Omdat u mij hebt beledigd en omdat u dit hebt gedaan. U deed alles in het geheim, maar de Heere zal u dit openlijk aandoen voor de ogen van heel Israël. We hebben het in de vorige uitzending al een keer gelezen. Galaten 6, vers 7 en 8. Maak uzelf niets wijs. God laat niet met zich spotten. Wat iemand zaait, zal hij ook oogsten. Wie naar de oude menselijke natuur leeft, kan alleen maar dood en verderf verwachten. Maar wie door de Heilige Geest leeft, zal ervaren dat de Geest eeuwig leven geeft. David heeft geleefd naar zijn oude menselijke natuur. Hij heeft begeerte, wellust en dood gezaaid. Nu blijkt de waarheid van Gods woord, onder andere uit Galaten 6. David oogst dood en verderf. David heeft zijn redding niet verloren, de Heere heeft hem vergeven. Maar zijn zonden hebben etterende zweren veroorzaakt, die moeten worden doorgeprikt en schoongemaakt. Ja, maar, zal iemand zeggen, is vergeving dan wel echt vergeving? Zeker. Nathan zegt tegen David, u hebt inderdaad gezondigd, maar de Heere heeft u deze zonde vergeven, en u zult daarom niet sterven. Maar u hebt de vijanden van de Heere een goede aanleiding gegeven hem te beledigen en zijn naam te misbruiken. Daarom zal uw zoon sterven. In het vorige hoofdstuk hebben we gelezen dat de zoon van David en Batseba ernstig ziek werd en is overleden. Maar ook daarmee waren de gevolgen van Davids zonden niet voorbij. We hebben in 2 Samuel 12 ook gelezen dat de Heere David nog twee andere gevolgen aanzegde, namelijk, daarom zal moord van nu af aan een voortdurende bedreiging voor uw familie vormen en ik zweer dat ik uw eigen gezin tegen u in opstand zal laten komen, omdat u dit hebt gedaan. 2 Samuel 13 is dan ook een vervolg op de gebeurtenissen die we in de vorige hoofdstukken hebben gelezen. 2 Samuel 13 vers 1. Absalom, een van Davids zonen, had een knappe zuster, Tamar. Haar halfbroer Amnon werd verliefd op haar. Absalom is de derde zoon van David en afkomstig uit zijn huwelijk met Maaga, de dochter van Talmai, de koning van Gezer. Gezer is een klein Aramees koninkrijk in het zuidelijke gebied van de Golanhoogte. Door dit huwelijk ging David een coalitie aan met een koninkrijk buiten Israël. Vervolgens lezen we verder over een halfbroer van Tamar, Amnon. Amnon is de oudste zoon van David. Hij is afkomstig uit het huwelijk van David en Achinoam, uit de in Juda gelegen plaats Jisrael. Absalom en Amnon zijn beide geboren toen David nog koning was in Hebron en zullen in 2 Samuel 13 rond de 20 jaar zijn geweest. Amnon wordt verliefd op de knappe Tamar en heeft het heel moeilijk met zijn gevoelens. 2 Samuel 13, vers 2 tot en met 4. Amnon kreeg het daar zo moeilijk mee, dat hij ziek werd van liefdesverdriet. Omdat ze een maagd was, besefte Amnon dat hij haar onmogelijk kon benaderen. Amnon had echter een vindingrijke vriend, zijn neef Jonadab, de zoon van Davids broer Sima. Op een dag zei Jonadab tegen Amnon, wat is er toch aan de hand? Een zoon van de koning hoeft er toch niet elke morgen zo bedrukt uit te zien? Vertel op. Amnon bekende hem, ik ben verliefd op mijn halfzuster Tamar. De zinsnede, omdat zij een maagd was, besefte Amnon dat hij haar onmogelijk kon benaderen, is voor ons niet onmiddellijk duidelijk. Er wordt waarschijnlijk duidelijk meegemaakt dat Tamar als ongehuwde prinses bewaakt wordt en daardoor geen intiem contact met mannen kan hebben. We komen deze interpretatie tegen in andere Bijbelvertalingen. Ze berusten op de gangbare opvatting dat de maagd of ongehuwde vrouw zich in een bewaakt vrouwenvertrek bevond. Na verloop van tijd raakt zijn neef, Jonadab, bij Amnons probleem betrokken. Van Jonadab wordt gezegd dat hij een vindingrijke vriend is van Amnon. Vindingrijk zal hier moeten worden opgevat als slim. Jonadab heeft de vaardigheid zijn doel te bereiken. De slimheid van Jonadab heeft vooral betrekking op het feit dat hij Amnon duidelijk maakt hoe hij in contact met Tamar kan komen. De gevolgen van zijn advies zijn desastreus. 2 Samuel 13 vers 5 tot en met 7. Wel, zei Jonadab, dan zal ik je vertellen wat je moet doen. Ga terug naar bed en doe net alsof je ziek bent. Als je vader naar je komt kijken, vraag dan of hij Tamar wil laten komen om eten voor je klaar te maken. Zeg hem dat je je beter zult voelen als zij je te eten geeft. Dat leek Amnon een goed idee en toen de koning hem kwam opzoeken, vroeg Amnon hem of zijn zuster Tamar naar hem toe mocht komen om een paar hartenkoeken voor hem te bakken. David vond het goed en stuurde Tamar een boodschap dat ze naar Amnons woning moest gaan om koeken voor hem klaar te maken. Na het advies van Jonadab gaat Amnon over tot actie. David stemt met het verzoek van Amnon in en stuurt een boodschap naar Tamar. Tamar gehoorzaamt haar vader en gaat naar het huis van Amnon die op bed ligt. In de verse 8 tot en met 14 lezen we hoe het eten wordt klaargemaakt. Als het eten klaar is, dient Tamar op, maar Amnon weigert te eten en zegt dat iedereen zijn woning moet verlaten. Als iedereen weg is, zegt Amnon dat Tamar het voedsel bij hem moet brengen in zijn slaapkamer, zodat hij het uit haar hand kan eten. Tamar doet wat haar wordt gevraagd en brengt het eten bij haar broer in zijn slaapkamer. Het einde van de gebeurtenis is dat Tamar wordt verkracht en Amnons liefde plotseling omslaat in haat. Amnons negatieve houding tegenover Tamar komt tot uiting in het feit dat hij haar wegstuurt. Hiermee wil hij wellicht de suggestie wekken dat Tamar zelf ook oneerbare bedoelingen met hem had. Niemand zal zijn getuigenis kunnen weerleggen, omdat er geen getuigen bij waren. Tamar protesteert en zegt dat het wegsturen een groter kwaad is dan haar verkrachting. Maar Amnon wil niet naar haar luisteren. Hij roept zijn bediende en geeft hem opdracht Tamar weg te sturen. Als Tamar de deur is uitgezet, wordt verteld dat ze een lange jurk draagt, onderscheidende kleding voor jonge, maagdelijke prinsessen. Dan bedrijft Tamar rouw over wat haar is aangedaan. 2 Samuel 13 vers 20 en 21. Haar broer Absalom vroeg haar, is het waar dat Amnon bij je is geweest? Stil maar, gelukkig is het binnen de familie gebleven. Je hoeft je nergens zorgen over te maken. Zo nam Tamar als een eenzame vrouw haar intrek in Absaloms verblijven. Toen koning David hoorde wat er was gebeurd, werd hij erg kwaad. Absaloms woorden zijn sussend, maar ook onbillijk, omdat er geen recht wordt verschaft aan Tamar. Maar uit vers 32 blijkt dat Absalom andere maatregelen tegen Amnon in gedachten heeft. Als David van de gebeurtenis hoort, wordt hij erg kwaad, maar doet er niets aan. Hij blijft passief. We zagen het al eerder bij de hoge priester Eli en zijn beide zonen Gofni en Pinegas. Zijn zonen waren niet alleen onzedelijk, ze waren goddeloos en hadden van de godsdienst een handeltje gemaakt. Dan komen we bij Samuel. Hij was opgegroeid in dezelfde sfeer als de zonen van Eli. Zal hij meer gezag en controle over zijn zonen handhaven? Helaas niet. Ook zijn zonen bleken corrupt en oneerlijk te zijn. Dan volgt David. Zal hij strenger zijn tegen zijn kinderen? Nee, hij was ook een toegefelijke vader en zelf ook geen geweldig voorbeeld voor zijn zonen geweest. En wij? Zijn wij echte vaders voor onze kinderen en voorbeeld in geloof en levenswandel? Ik denk dat veel ouders vandaag moeten belijden en toegeven dat veel problemen in hun gezin zijn voortgekomen uit gebrek aan discipline en het geven van het slechte voorbeeld. Als wij onze kinderen wijzen op de zegen en kracht van het gebed, maar zij zien en horen ons nooit bidden, dan is dat een slecht voorbeeld. Als wij lastige en dwarse kinderen alleen maar de les lezen en straf geven, zonder dat ze iets merken van liefde en geborgenheid, dan moet er eerst iets bij ons ouders veranderen. Denk niet te snel, dat zal mij als gelovige niet overkomen. Wij hebben een harmonieus gezin, waar de liefde van de Heere mag wonen. Geprezen zij de naam van de Heere, als ouders dat mogen en kunnen zeggen. Dat is geen verdienste van ouders, maar een genadige zegen van de Heere. Er zijn te veel christelijke gezinnen, waar het anders is. Bij veel mensen die bezig zijn of bezig zijn geweest in de dienst van de Heere, vinden we sporen van te weinig tijd voor het eigen gezin. Ik moet bekennen dat als ik kon teruggaan en iets over kon doen, het dat zou zijn. Meer tijd met onze opgroeiende kinderen doorbrengen. Weet u waarom? Ik was te druk toen ze klein waren. Bij het opvoeden van kinderen kan het Bijbelboek Spreuken een goede ondersteuning zijn. Om een voorbeeld te noemen. Spreuken 23 vers 13. Aarzel niet een jongen te straffen. Van een pak slaag gaat hij echt niet dood. David deed niets met Amnon, en dat gaf Absalom ruimte voor haat. 2 Samuel 13 vers 22. Absalom sprak niet met Amnon over deze zaak. Hij haatte hem echter hartgrondig, omdat hij zijn zuster had aangedaan. Die haat woekerde 2 jaar lang door en mondde uit in een boosaardig plan. Absalom nodigde zijn vader en al zijn broers uit op een schaapscheerdersfeest. Uiteindelijk ging David niet, maar de anderen wel. 2 Samuel 13, vers 28 en 29. Intussen instrueerde Absalom zijn mannen: wacht tot Amnon dronken wordt en dood hem dan op mijn teken. Wees niet bang, ik neem de verantwoording op me. Vat moed en voer mijn opdracht uit. Zo werd Amnon vermoord. De andere zonen van de koning sprongen op hun muildieren en gingen er vandoor. De dienaren van Absalom voeren het bevel uit. We zien hier een parallel met wat 2 jaar eerder is gebeurd, toen liet David Uria doden door Joab. Nu laat Absalom Amnon doden door zijn knechten. Na deze gruweldaad staan alle koningszonen op, springen op hun muildieren en vluchten weg. Een muildier is een kruising tussen een paard en een ezel. Het gebruik van veel paarden is niet toegestaan voor koningen in Israël. De eerste boodschap die David ontvangt is dat al zijn zonen gedood zijn. Op zichzelf is het mogelijk dat een koningszoon iets dergelijks doet om alle macht naar zich toe te trekken. Zoals te verwachten reageert David door te rouwen. Hij scheurt zijn kleding en gaat languit op de grond liggen. Op dat moment komt Jonadab binnen, de zoon van Davids broer Sima. We zijn hem eerder tegengekomen als adviseur van Amnon. 2 Samuel 13 vers 33 tot en met 39. Nee, ze zijn niet allemaal vermoord. Het was alleen Amnon. Absalom is dit al van plan geweest sinds het moment dat Amnon Tamar verkrachtte. Uw zonen zijn niet allemaal dood. Het ging alleen om Amnon. Absalom vluchtte onmiddellijk na de moord. De wachter op de stadsmuur van Jeruzalem zag een grote groep mensen de stad naderen over de weg die langs de heuvel liep. Kom snel kijken, zei Jonadab tegen de koning. Daar zijn ze. Uw zonen komen eraan, zoals ik u vertelde. Korte tijd later bereikten zij de stad, huilend en treurend, en de koning en zijn metgezellen konden hun tranen ook niet bedwingen. Na de woorden van Jonadab lezen we dat Absalom wegvlucht. Daarna richt de aandacht zich opnieuw op het hof van David en lezen we dat de wachter op de stadsmuur van Jeruzalem een grote groep mensen ziet komen. Jonadab bevestigt de mededeling en herkent in de verte de zonen van David. Als de koningszonen David en zijn metgezellen ontmoeten, huilen zij allen bitter om de dood van Amnon. 2 Samuel 13, vers 37 tot en met 39. Absalom vluchtte naar koning Talmai van Gezer, waar hij 3 jaar bleef. Ondertussen begon David, die Amnons dood had verwerkt, steeds meer te verlangen naar zijn zoon Absalom. Hij trekt zich hiermee terug in het koninkrijk van zijn grootvader van moeders kant. David blijft voortdurend rouw bedrijven over zijn zoon Amnon. Absalom blijft 3 jaar in Gezer. Op een gegeven moment voelt David het verlangen om Absalom weer te ontmoeten. Vers 39 geeft als reden aan dat de rouwperiode over Amnon voorbij was. Nu lezen we van Davids verlangen naar Absalom, maar ook over zijn boosheid over hem. 2 Samuel 14 vers 1 tot en met 3. Legerbevelhebber Joab merkte hoe de koning ernaar verlangde Absalom weer te zien. Daarom liet hij een vrouw uit Tekoa halen die bekend stond om haar wijsheid. Zij moest een audiëntie bij de koning vragen. Hij vertelde haar precies wat zij tegen hem moest zeggen. Doe net alsof u rouwt, instrueerde Joab haar, en draag rouwkleding. Maak uw haar in de war, alsof u al lange tijd in de rouw bent. Joab, de zoon van Seruja, de zuster van David, 1 Kronieken 2, krijgt te horen dat David Absalom wil terugzien. Maar het is dubbel. Want ondanks het feit dat David verlangde naar de ontmoeting met Absalom, is er ook vijandigheid in zijn hart. Dat blijkt uit vers 28. In de versen 4 tot en met 11 is te lezen dat Joab vader en zoon weer bij elkaar wil brengen en neemt maatregelen. Joab benadert David niet rechtstreeks, maar stuurt een wijze vrouw uit Tekoa. Ze krijgt opdracht zich voor te doen als iemand die al vele dagen over een overledene rouwt. Joab vertelt haar precies wat ze tegen David moet zeggen. Bij David gekomen, vertelt ze haar verhaal en de oorzaak van haar verdriet. Haar 2 zonen vochten met elkaar in het open veld, terwijl niemand hen uit elkaar haalde. In de loop van het gevecht trof de een de ander en doodde hem. Naar aanleiding van deze gebeurtenis is haar hele familie tegen haar in het geweer gekomen. Ze vroegen haar om de jongen die zijn broer had doodgeslagen en wilde hem doden vanwege de dood van zijn broer. Op deze manier zouden de mensen uit haar familie haar enige erfgenaam doden. Voor haar overleden man en voor haarzelf zullen er dan geen nakomelingen overblijven. In reactie zegt David dat hij haar zal helpen. We moeten dan denken aan de mogelijkheid dat David in zijn hoedanigheid van opperrechter de bloedwreker kan verbieden op te treden. David zal er zelf voor zorgen dat de vrouw en haar zoon met rust worden gelaten. De vrouw gaat in haar verzoek verder en vraagt David de Heere als getuige aan te roepen. David zweert bij de Heere dat geen haar van haar zoon zal worden gekrenkt. Hiermee heeft de vrouw van de koning gedaan gekregen dat hij genade laat gelden boven recht. 2 Samuel 14 vers 13. Waarom doet u niet net zoveel voor het volk van God als u hebt gezworen nu voor mij te zullen doen? Vroeg zij. Door deze beslissing te nemen hebt u zichzelf beschuldigd, aangezien u hebt geweigerd uw eigen verbannen zoon naar huis te halen. De weduwe van Tekoa stelde David in de plaats van haar denkbeeldige aanklagers. Wat haar aanklagers konden doen met haar overblijvende zoon, deed David met Gods volk door Absalom te straffen voor de misdaad die hij gepleegd had. Ze stelt het volk Israël voor als de weduwe geworden moeder. Uiteindelijk leidt het voorval tot de terugkomst van Absalom, maar niet van harte. David is op een halfhartige manier bereid Absalom te laten terugkeren. 2 Samuel 14 vers 24. Hij mag naar zijn eigen woning gaan, beval de koning, maar hij mag niet hier komen, want ik wil hem niet zien. In de versen 25 tot en met 27 wordt de beschrijving van de gebeurtenissen een moment onderbroken, voor een nadere omschrijving van Absalom. Niemand in Israël is zozeer om zijn schoonheid te prijzen als Absalom. Van top tot teen heeft hij geen enkel gebrek. De haardos van Absalom is zo zwaar, dat hij die na verloop van een jaar moet afscheren. Het afgeschoren haar wordt gewogen en het gewicht bedraagt meer dan 2 kilo. Aan Absalom worden 3 zonen en een dochter geboren. Maar in deze uiterlijk mooie man schuilt een mens die bereid is over lijken te gaan om zijn doel te bereiken. Zijn weelderige haardos zal de oorzaak worden van zijn ondergang. Nadat Absalom 2 jaar in Jeruzalem terug was en de koning nog steeds niet had gezien, liet hij Joab bij zich roepen. Maar Joab kwam niet. Met een doortrapte en gemene streek dwingt hij Joab om te komen. Absalom laat de akker van Joab platbranden. Toen kwam Joab wel naar Absalom en wilde weten waarom zijn akker in brand was gestoken. 2 Samuel 14 Vers 32 en 33. Absalom antwoordde, omdat ik wilde dat u de koning ging vragen waarom hij mij uit Gezer liet terugkomen als hij mij toch niet wil zien. Ik had net zo goed daar kunnen blijven. Zorg ervoor dat ik een gesprek met de koning krijg. Als hij mij dan nog schuldig acht, mag hij mij laten doden. Joab bracht Absaloms woorden aan de koning over. Toen liet David Absalom uiteindelijk bij zich komen. Absalom verscheen voor de koning en boog zich diep voor hem. David kuste zijn zoon. Absalom vraagt of hij de koning mag zien. Tevens stelt hij dat hij ter dood mag worden gebracht als er onrecht in hem is. Wellicht suggereert Absalom hier dat als zijn vader Amnon op een juiste wijze had bestraft, het voor Absalom niet nodig was geweest zijn broer te doden. Hij beschouwt zichzelf als onschuldig. Absalom dwingt zijn vader tot een keuze. David laat Absalom uiteindelijk bij hem komen. Hij buigt zich neer en vervolgens kust David hem. Hiermee is de publieke verzoening tussen vader en zoon een feit. Maar heeft David hem vergeven, zoals de Heere David vergeven had? In de volgende uitzending lezen we 2 Samuel 15 en 16.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 47 8432. 0342 47 8432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.